Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. In deze podcast wordt opnieuw een boek van Salomo besproken, namelijk Hooglied. Ook dit boek behoort tot de feestrollen. Hooglied is in de traditie verbonden met het Pesachfeest. En opnieuw is het een opmerkelijk boek. Een liefdeslied dat zo openlijk de lichamelijke schoonheid van een man en een vrouw beschrijft, zonder dat zelfs maar de naam van God wordt genoemd, roept vragen op. Wat is de betekenis ervan? En waarom is het ooit in de Bijbel terechtgekomen? Daarnaast zijn er nog vele andere vragen. Het lijkt meer op een toneelstuk dan op een lied. Verschillende personen zijn om de beurt aan het woord, maar het is vaak onduidelijk wie wat zegt. In veel vertalingen is deze informatie door de vertalers toegevoegd om de leesbaarheid te verbeteren, maar het is niet altijd duidelijk of dat klopt. Ogenschijnlijk heeft het boek geen begin en geen eind. Er is geen sprake van ontwikkeling van een plot. Hooglied is overduidelijk een liefdesgedicht. Het gaat over een man en een vrouw die verliefd zijn op elkaar. En over en weer wordt de lichamelijke schoonheid bezongen, in voor ons gevoel zeer overdreven bewoordingen. Met name de lange beschrijving van het lichaam van de vrouw valt op. Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven door je sluier heen. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van Gileads bergen. Je tanden zijn als witte schapen, klaar voor de scheerder. Komen ze twee aan twee uit het water. Er ontbreekt er niet één. Als een koord van karmozijn zijn je lippen. Je mond is betoverend. Als het rood van de granaatappel fonkelt je lach door je sluier heen. Wat doet een dergelijke tekst in de Bijbel? Wat is de betekenis ervan? Het roept vragen op en ook nu is het waardevol om te luisteren naar de Joodse tradities. Om te beginnen is de vraag wie de auteur van dit lied is. We kennen de schrijver van Hooglied niet. In het eerste vers staat letterlijk Lied der Liederen, het welk is van Salomo, of over Salomo of aan Salomo. De naam van Salomo wordt genoemd en voorafgegaan door een voorzetsel. Maar in het Hebreeuws is niet te zien welk voorzetsel. Dat kan dus zijn van, maar ook een ander voorzetsel, zoals voor of aan. Er kan dus staan Lied der Liederen van Salomo, maar bijvoorbeeld ook Lied der Liederen over Salomo. Kortom, op basis van het opschrift is het mogelijk dat Salomo inderdaad de auteur is, maar het is zeker niet uitgesloten dat het opschrift iets anders wil aanduiden. Als we naar de tekst zelf kijken, dan wordt Salomo wel genoemd, maar niet als hoofdpersoon. De hoofdpersonen van Hooglied zijn een onbekende herdersjongen en een Sulamitische vrouw. Op de achtergrond spelen Salomo, de broers van de vrouw en de meisjes van Jeruzalem een rol. Er zijn aanvullende argumenten om niet Salomo als schrijver te beschouwen. Salomo wordt een aantal malen genoemd in Hooglied, maar altijd op de achtergrond, als vergelijking, en dan zelfs een negatieve vergelijking. In hoofdstuk 3 zien we Salomo op een draagstoel uit de woestijn trekken. Deze draagstoel is rijk voorzien van goud, zilver en purper, en het is de dag van zijn bruiloft. Het is een contrast met het beeld dat we in hoofdstuk 1 lezen. Voor de vrouw is het groen, het gras, het bed. Het is een contrast met het beeld dat we in hoofdstuk 1 lezen. Voor de vrouw is het groen van het gras, het bed. En zij de ceders en cipressen van het bos, de balken en binten van het huis. De vrouw is door de zon gekleurd omdat ze in de wijngaarden van haar broers moest werken. Haar geliefde is een herder. Maar voor haar is haar geliefde een koning. Zoals bij een bruiloft de bruidegom ook vaak een koning werd genoemd. Aan het einde van Hooglied komt de wijngaard nog een keer in beeld. Hier wordt gesproken over Salomo die zijn wijngaard liet bewaken door bewakers. Maar dan zegt de vrouw, Salomo bezat een wijngaard in Baal Hamon. Hij stelde er bewakers aan. 1000 shekel zilver gaf men voor de oogst. Mijn eigen wijngaard blijft van mij, De 1000 shekel zilver is voor jou, Salomo, en 200 voor de bewakers. De vrouw heeft iets gevonden dat meer waard is dan alle rijkdom van Salomo. Haar wijngaard is haar vriend, waarbij nu uiteraard het woord wijngaard overdrachtelijk wordt gebruikt. De beschrijving van de bruidegom bevat ook een opmerkelijke steek onder water. Zijn armen zijn als staven van goud met tarsistenen bezet. Zijn buik is als een schijf van ivoor, versierd met saffier. Salomo was bekend om zijn gebruik van ivoor en zijn handel met Tarsis. En opnieuw, al die rijkdom van Salomo weegt niet op tegen de liefde die deze vrouw voor haar aanstaande man voelt. Deze tegenstelling wordt zelfs nog verder uitgewerkt. We lezen bij de beschrijving van de bruiloftsstoet van Salomo die uit de woestijn komt, dat hij omringd wordt door kostbare kruiden, mirre, cederhout en goud. Over Salomo zelf lezen we niets. Maar als de vrouw de man beschrijft, dan wordt deze man zelf omschreven met begrippen als een stromende beek, baden in water, balsemtuinen die overheerlijk geuren geven. Het zuiverste goud, een gestalte fier als een ceder. Opnieuw is het contrast groot. Voor deze vrouw is haar man zelfs een grotere rijkdom dan alle wilde waarmee Salomo zich omringt. En ook de volgende opmerking laat zien dat Salomo als achtergrondfiguur functioneert. Ook al zijn er 60 koninginnen en wel 80 bijvrouwen, meisjes zonder tal, zoals mijn duif is er maar één, mijn allermooiste is de enige voor haar moeder is zij, een stralend licht voor wie haar baarde. Alle meisjes die haar zien prijzen haar gelukkig. Elke koningin, elke bijvrouw juicht haar toe. Salomo mag dan 60 koninginnen en 80 bijvrouwen hebben. Voor de bruidegom is zijn ene bruid van grotere waarde dan dat. Tot slot. Volgens Deuteronomium mag een koning geen paarden houden, omdat paarden alleen in Egypte werden verhandeld en God niet wilde dat men naar Egypte zou teruggaan. Ook mocht een koning niet veel vrouwen hebben en geen zilver en goud ophopen. Zoals bekend heeft Salomo al deze regels overtreden. In de podcast over Salomo is hier al op ingegaan. Hooglied bevat een subtiele hint hierna. Al in het begin wordt verwezen naar de merries voor de wagens van Farao. De draagkoets van Salomo is gemaakt van zilver en goud en er wordt melding gemaakt van de vele vrouwen. Vervolgens is het goed om te letten op de structuur van de tekst. Het boek heeft bepaalde stijlkenmerken, waardoor een structuur te zien is. Door herhaling van woordkeuzes en begrippen ontstaat er een symmetrische structuur. Het lied begint met een vermelding van een wijngaard en de broers van de vrouw. Aan het slot komen we dezelfde kenmerken weer tegen. Daarna komen we de beschrijving van de bruiloftsstoet van Salomo tegen en net voor het einde staat de beschrijving van de man. Deze beschrijvingen bevatten veel overeenkomende woorden. Ik kom er straks nog op terug. En dan precies in het midden staat de uitgebreide beschrijving van de vrouw. Deze symmetrische structuur wordt tweemaal onderbroken door een zogenaamde droomscène. Deze droomscènes vormen een onderbreking van de tekst met een opmerkelijke boodschap. Ook daar kom ik nog op terug. Belangrijkste conclusie van deze analyse is dat de beschrijving van de vrouw, de bruid, in het centrum van Hooglied staat. Hooglied heeft twee betekenissen. In eerste instantie is Hooglied een poëtische beschrijving van de liefde tussen een man en een vrouw. Een stelletje dat nog niet getrouwd is, maar zonder twijfel daar wel naartoe op weg is. Dat het gaat om ongehuwden blijkt met name uit de volgende punten. Tot driemaal toe klinkt het refrein. Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer bij de gazellen, bij de hinde op het veld. Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken, voordat zij het wil. Het is duidelijk dat hier opgeroepen wordt om geduld te hebben met de liefde en te wachten tot de tijd daarvoor gekomen is. Aan het slot van Hooglied komen we de volgende opmerking tegen met betrekking tot de broers van de vrouw. We hebben een zusje, borsten heeft ze nog niet. Wat doen we met ons zusje als de mensen over haar gaan spreken? Was zij een muur, dan bouwen wij er zilveren kantelen op. Was zij een deur, dan sloten wij die met een balk van cederhout. De symboliek is duidelijk. De broers zien het als hun taak om ervoor te zorgen dat hun zus ongered blijft. En er is nog een andere symboliek, namelijk die van een afgesloten tuin. Zus, je bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Tot slot nog een opmerkelijke waarneming. De man beschrijft in beeldende taal de vrouw. Hij ziet haar gezicht door een sluier. Je ogen zijn duiven door je sluier heen. En verderop, als het rood van een granaatappel fonkeltje lag door je sluier heen. Iedereen die wel eens een gespleten granaatappel heeft gezien, kan zich bij dit laatste beeld wel iets voorstellen. Het grote aantal kleine pitjes in de granaatappel kan vergeleken worden met een blik op de rode wangen van de bruid door een sluier. Maar het feit dat de vrouw een sluier voor zich heeft als ze elkaar ontmoeten, kan erop wijzen dat ze nog niet getrouwd zijn. Nergens in Hooglied wordt ook maar een enige toespeling gemaakt op de geslachtsdelen. Uitgebreid worden lyrische beschrijvingen gegeven van het lichaam van de bruid en, iets minder uitgebreid, van de bruidegom. Maar het valt op dat er ook delen zijn die niet beschreven worden. Na de zondeval zien we dat God een aantal dingen doet. Adam en Eva worden het paradijs uitgestuurd en mogen er niet meer terugkeren. Verder zal de natuur veranderen. De aarde zal dorens en distels voortbrengen. En de relatie tussen de man en de vrouw zal veranderen. De vrouw zal de man begeren en hij zal over haar heersen. Als het volk op het punt staat het land Israël in bezit te nemen, dan belooft God dat als zij hem dienen, het land overvloedig vrucht zal geven. Maar het land aan de overkant is een land met bergen en dalen, dat zijn dorst lest met het water uit de hemel. Het is een land waaraan de Heer uw God veel zorg besteedt en waarover hij waakt, het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag. Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud en de Heer uw God lief heeft en hem met hart en ziel dient, belooft de Heere, ik zal jullie land op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, graan, wijn en olie, en ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er volop te eten hebben. Dit betekent dat als het volk God trouw blijft, het land Israël eigenlijk een stukje paradijs op aarde zal worden. Maar de Tora spreekt niet over herstel van de relatie tussen man en vrouw. In Hooglied wordt dit thema verder uitgewerkt. De vrouw wordt een besloten tuin genoemd, een duidelijke verwijzing naar het Hof van Eden. Maar net zoals het land Israël een stukje paradijs op aarde kan worden als God gehoorzaamd wordt, zo zal ook de relatie tussen de man en de vrouw weer iets van de oorspronkelijke bedoeling laten zien. Dat zien we in de wederkerigheid van de relatie tussen de man en de vrouw. Mijn lief is van mij en ik ben van hem. En even later lezen we, ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Dit laatste is de omgekeerde situatie. De man die verlangt naar de vrouw. En in die wederkerigheid en het teniet doen van de overheersing door de man, zien we opnieuw een stukje paradijs op aarde. Met andere woorden, Hooglied wil laten zien hoe een relatie tussen man en een vrouw een stukje paradijs op aarde kan zijn. Hooglied heeft ook nog een tweede betekenis, een betekenis die duidelijker en belangrijker is dan de eerste betekenis. Binnen het Jodendom wordt Hooglied gelezen als een beschrijving van de relatie tussen God en Israël, en daar zijn goede argumenten voor. In de eerste plaats wil ik aandacht vragen voor de beschrijving van de vruchten van het land. Het land Israël wordt als volgt door God aangeprezen op het moment dat het volk op het punt staat het land in te nemen. Straks brengt de Heer uw God u naar een goed land. Een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken. Een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. Daarnaast wordt het land Israël beschreven als een land dat overvloeit van melk en honing. Het is opvallend dat de beschrijving van de bruid hier nauw bij aansluit. De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. Mijn bruid, je lippen druipen van honing. Melk en honing proef ik onder je tong. Je kleed geurt naar de Libanon. Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan vruchten, hennabloemen, nardesplanten, nardes en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten mirren, aloë, balsams, allerfijnst. Je bent een bron, omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon. Je navel is een ronde kom die gevuld is met kruidige wijn. Je buik is een bergje tarwe dat door lelies wordt omzoomd. Als een palm is je gestalte, je borsten zijn als druiventrossen. De overeenkomst met de vruchten die God noemt in zijn beschrijving van het beloofde land is opmerkelijk. In de beschrijving wordt ook melding gemaakt van de granaatappel. Reeds in de oudheid werd de granaatappel beschouwd als de nationale vrucht van Israël. Zowel de tabernakel als de tempel was er rijkelijk mee versierd. In Hooglied lezen we tot 2 maal toe dat de slapen van de bruid door de sluier heen er als granaatappels uitzien. Naast de beschrijving van de vruchten van het land valt ook vermelding van de geuren op. Bij de beschrijving van de bruid worden veel geuren gebruikt. Opvallend is de tekst in het 4e hoofdstuk. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels met een overvloed aan vruchten, hennebloemen, nardesplanten, nardes en saffraan, kamoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsems, allerfijnst. De tekst doet denken aan de beschrijving van het heilige reukwerk voor de tempel in Exodus. Neem de fijnste specerijen, 500 shekel dikvloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel, 250 shekel dus, 250 shekel geurige kalmoes en 500 shekel cassia, allens volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie, en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt. De verwijzing is duidelijk. Joodse uitleggers gaan ervan uit dat ook de verwijzing naar de bergen vol balsamkruid in Hooglied een aanduiding is van de tempel. Volgens de rabbijnse traditie die we vinden in de Talmud rookt de tempel in Jeruzalem zo sterk naar wierook dat geen enkele bruid parfum hoefde te gebruiken in Jeruzalem. Zelfs in Jericho was de geur nog zo sterk dat de vrouwen daar geen parfum gebruikten. Als we dit weten, dan zien we in de benaming van de bruid als Mirreberg en Wierookheuvel eveneens een duidelijke verwijzing naar de tempel. En dan gaan we naar het volgende punt. In Hooglied worden veel steden genoemd. Opvallend is de tekst. Je bent zo mooi, vriendin van mij, zo bekoorlijk als Tirza, zo lieflijk als Jeruzalem, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw. In dit vers worden Tirza en Jeruzalem genoemd, oftewel de hoofdstad van het Noordelijke Rijk en de hoofdstad van het Zuidelijke Rijk. Na de regering van Salomo is het Rijk in tweeën gebroken, zoals we later nog in deze serie gaan bespreken. Het noordelijke 10-stammenrijk kreeg in eerste instantie Sichem als hoofdstad, vervolgens Tirza en tenslotte Samaria. De hoofdstad van het zuidelijke 2-stammenrijk is altijd Jeruzalem gebleven. Dit vers uit Hooglied kan betekenen dat Hooglied is ontstaan in de periode dat Tirza de hoofdstad van het noordelijke rijk was, enkele decennia na de regering van Salomo. Zonder meer valt op hoeveel steden kriskras door Israël worden genoemd bij de beschrijving van de vrouw. Jeruzalem, Saron, Gilead, Libanon, Amana, Senir, Hermon, Gesbon, Batrabim, Tirza, Damascus, Karmel. Het is een bevestiging van het beeld dat de vrouw inderdaad een beeld is van Israël. Kortom, het is duidelijk dat deze bruid in Hooglied een beeld is van Israël. De vruchten, de geur, de steden, alles verwijst naar Israël. Maar dan valt iets op. Als we Hooglied goed lezen, dan blijkt de relatie tussen de man en de vrouw niet altijd roze geur en maneschijn te zijn. We zien toenadering en verwijdering. Reeds in het begin lezen we: mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk. De vrouw is kennelijk redelijk onbereikbaar voor de man. En de vrouw ziet ook dat er gevaren zijn die hun relatie bedreigen. Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. Al eerder heb ik verwezen naar een 2-tal droomscènes die de spiegelbeeldige opbouw van Hooglied onderbreken. Daardoor valt sterk de aandacht op die 2 passages. In Hooglied 3 lezen we hoe de vrouw verlangt naar de man terwijl ze op bed ligt. Dan staat ze op en gaat de stad in, waar ze de wachters van de stad ontmoet. Uiteindelijk vindt ze dan haar aanstaande man. Een enigszins vergelijkbare situatie lezen we in Hooglied 5. Opnieuw ligt de vrouw op bed. Dan klopt haar verloofde aan. Ze wil echter in eerste instantie niet open doen, omdat ze haar voeten al heeft gewassen en zich heeft uitgekleed. Als ze echter de geur van hem ruikt, loopt ze toch naar de deur, maar haar geliefde is dan reeds weg. Ze gaat op zoek en treft opnieuw de wachters aan. Als deze wachters haar dan vragen waar haar vriend heen is gegaan, dan weet ze te vermelden dat hij naar zijn hof is gegaan. Deze 2 scènes doen bijna surrealistisch aan. Het is niet duidelijk of ze alleen een droom weergeven of dat de vrouw ook daadwerkelijk de stad ingaat. In elk geval geven ze een beeld van toenadering en verwijdering. In dit beeld hebben de Joden altijd een analogie gezien met de geschiedenis van Israël. Met de ballingschap als verwijdering en de terugkeer en het herstel van het land als toenadering. Ondanks dat blijft de liefde van God voor zijn volk overeind staan. Net als in Hooglied de liefde van de man voor de vrouw geen enkel moment ter discussie staat. Dit is de kern van de tweede betekenis van het Hooglied. God houdt van zijn volk, ondanks alles. De bruid in Hooglied is zwart van de zon. De bruidegom is zij de mooiste van de hele wereld. En ondanks het feit dat ze soms verscholen is en ze de deur niet voor hem wil opendoen, blijft de bruidegom verlangen naar de bruid. En wie tot het einde doorleest, kan maar één conclusie trekken. Deze man en vrouw gaan trouwen. Samengevat blijkt Hooglied een dubbele betekenis te hebben. Hooglied schildert in de eerste plaats de relatie tussen een man en een vrouw zoals God dat bedoeld heeft. Een relatie waarin weer iets van het paradijs zichtbaar wordt. Een relatie van exclusieve liefde waaraan wij een voorbeeld mogen nemen. Daarnaast blijkt uit tal van toespelingen dat met dit beeld ook de relatie tussen God en Israël wordt uitgebeeld. De steden die genoemd worden bij de beschrijving van de bruid, de vruchten van het land en de geur van de tempel, alles wijst erop dat de bruid een beeld is voor het land Israël. God heeft zijn volk lief, ondanks periodes van afwijzing door de bruid. En we mogen uitzien naar de bruiloft, waarin God en zijn volk definitief herenigd worden. Hooglied is een van de vijf feestrollen van de Joden. Het wordt gelezen op het Pesachfeest. De uittocht uit Egypte, die dan wordt herdacht, wordt door de Joden beschouwd als het begin van de relatie tussen God en zijn volk. En Hooglied wordt gelezen als een uitdrukking van deze liefde van God voor Israël. Daarbij komt dat het begin van Hooglied zich in het voorjaar afspeelt. Pesach is het eerste feest in het voorjaar. In de volgende podcast pakken we de draad van de geschiedenis van Israël weer op. En gaan we na wat er gebeurde nadat Salomo overleden was. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.